Het staat niet op de liturgie vermeld, maar ik wou naar grijpen een stukje lezen uit Handelingen 1 over de hemelvaart. Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend getoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uitersten der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien opvaren. Toen keren zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Tot zover.
Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. Een beetje een bijzondere middag. Onze broeder zei al, fijn dat er zoveel op het geestelijk voedsel af zijn gekomen. Ik hoop dat dat de hoofdreden was, want soms komen ook mensen omdat ze weten dat er daarna nog een maaltijd is. Maar... En sommigen denken, als u dat combineert, dan is het helemaal mooi meegenomen. Maar goed, ik ga ervan uit dat u allemaal hier in de eerste plaats bent gekomen om naar de boodschap van onze Heer te luisteren. Ja, het is wat anders, in ieder geval qua tijdsduur, dan een preek. Want die duurt meestal gemiddeld een half uur. Maar nu zullen we ongeveer, ik heb gekregen voor een uur tot anderhalf uur. En op zich zullen we die tijd denk ik ook wel nodig hebben om stil te staan bij ons onderwerp. Ja, het is Hemelvaartsdag. Daarom is de studie eigenlijk wel een beetje bijzonder. Want op Hemelvaartsdag, dan vieren wij, gedenken wij dat de Heer naar de hemel is gevaren. We hebben net ook het gedeelte uit Handelingen 1 gelezen. Maar wij gaan eens stilstaan bij twee mensen die juist uit de hemel naar de aarde kwamen. Naar beneden kwamen, dus precies de andere kant op. Goed, maar u zult dat verder wel merken. Ik zie ook dat er opnames gemaakt worden. Ik neem ook aan geluidsopnames. Want bij ons in de gemeente hebben sommigen gewoonte om tijdens de preek aantekeningen te maken. Dus ik weet niet of iedereen bijvoorbeeld een computer heeft, zodat hij ook de geluidsopnames kan horen. Of wordt het ook op een bandje of cd?
Het kan op cd.
Voor de liefhebbers die daarom vragen. Maar goed, als u zegt ik wil graag aantekeningen maken, dan moet u dat zeker doen. Want u krijgt een hoop informatie. En dat valt lang niet altijd mee. En ik weet ook niet hoe bekend het onderwerp is. Het is namelijk uit Openbaring 11. Ik ben het al aan het opzoeken. Maar soms ontvang je zoveel informatie in één keer dat je denkt van jongens, ik kan het allemaal niet bijbenen, allemaal niet bijhouden. En daarom is het soms handig om misschien ter plekke even wat op te schrijven. Maar goed, u bent er uiteraard helemaal vrij in. U heeft het al op de liturgie gezien dat het onderwerp de twee olijfbomen is. Maar ik wil eerst een paar versen lezen uit Openbaring hoofdstuk 11. En u vraag om het op te zoeken en mee te lezen. En ik lees vers 1 tot en met vers 8. De twee getuigen God staat er boven. En ik lees uit de Statenvertaling. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voor of uit dat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. Tot zover. Ja, het is een preek bijbelstudie. Dat betekent ook dat we ook andere bijbelgedeelten samen gaan opzoeken. Want ik kan natuurlijk ook wel bepaalde dingen beweren of een bepaalde visie hebben. Maar het is toch goed om dingen waarvan ik geloof dat het zo is, om die ook vanuit de Bijbel eens samen op te zoeken en dat te lezen. Nou, we lezen in vers 4 over die twee getuigen. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren. Ik mag ook lezen namelijk de twee kandelaren, want het gaat namelijk om hetzelfde, namelijk om die twee getuigen die voor de God der aarde staan. Ja, nou zeg ik misschien iets tegen u waarvan u denkt, ja, maar bij mij is dat niet zo. Maar we zijn aanbeland in het boek Openbaring. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Dat betekent dat wij eigenlijk geacht worden deze twee olijfbomen al te kennen. Want dit is echt weer, ik weet niet hoe goed u bekend bent met het boek Openbaring hoor. Maar dit is echt iets voor het boek Openbaring. Wij zijn in dit boek aangekomen. Maar als het goed is, hebben wij de voorgaande boeken allemaal al eens een keer gelezen. Want Openbaring is het laatste Bijbelboek. En ik weet niet hoe u een boek leest. Ja, sommigen die gaan gelijk de clue lezen. Die lezen gelijk de laatste pagina. Maar ja, dan heeft het ook geen zin meer om het hele boek nog te gaan lezen. Maar je begint nooit bij het laatste hoofdstuk, neem ik aan. Je begint gewoon te lezen van voor af aan. En zo is het eigenlijk ook met de Bijbel. Wil je het grote verband zien van de Bijbel, de grote lijnen van Gods heilsplan, moet je gewoon beginnen in Genesis. Exodus, Leviticus, Numeri en zo de hele Bijbel door. En uiteindelijk kom je dan in het boek Openbaring. Want het boek Openbaring is een prachtig boek, maar wordt makkelijker verstaanbaar als je bijvoorbeeld de profeet Daniël, het boek Daniël, gelezen hebt. Nou, daarom worden we eigenlijk geacht voordat we hier bij Openbaring aangekomen zijn, dat we alle andere Bijbelboeken ooit al eens een keer gelezen hebben. En dan moet u de twee olijfbomen een keer tegen zijn gekomen. Nou, ik weet niet of u een hele goede vertaling heeft, maar als u een goede Bijbel bij u heeft, dan heeft u er een voetnoot bij staan. Bij dit vers, vers 4, uit het boek Zacharia, hoofdstuk 4. Want daar komen we deze twee olijfbomen tegen. Daar worden ze genoemd. En als we dan Zacharia gaan opzoeken, en dat gaan we zo meteen doen, en we lezen het verhaal over deze twee olijfbomen, dan weten we aan de hand van het boek Zacharia niet wat het is. Het is in ieder geval vrij moeilijk om dat te ontdekken. Want dat staat er in principe niet bij. Er wordt gesproken over olijfbomen, maar er wordt niet gezegd wat dat dan is. Of wie dat dan zijn. En natuurlijk valt er met veel moeite wel wat over te vertellen, en dat ga ik zo meteen ook doen. Maar op zich is dat niet eenvoudig. Maar goed, vervolgens kom je dus ooit een keer van Zacharia terecht bij het boek Openbaring. En dus ook bij Openbaring 11. En dan staat er gewoon, heel gewoon, deze zijn de twee olijfbomen. En wie zijn die deze? Dat zijn die twee getuigen die even eerder genoemd worden. En wat zien we dan? Dat wat in Zacharia verborgen was, want er worden wel twee olijfbomen genoemd, maar er wordt niet bij gezegd wat of wie het dan is of zijn. Dat wat in Zacharia verborgen was, dat wordt blijkbaar in het boek Openbaring geopenbaard. Ja, logisch. Want hoe heet dat boek? Openbaring. En openbaring is altijd openbaring van iets wat daarvoor verborgen was. Dus de twee olijfbomen, de betekenis van die twee olijfbomen, waren verborgen in Zacharia. En het wordt pas bekendgemaakt wie dat zijn in het boek Openbaring. Maar goed, als je het boek Zacharia ook niet kent, dan wordt het soms ook wat moeilijker om dit te begrijpen. En daarom gaan we eerst met elkaar even naar Zacharia 4, de eerste vier versen. We zullen wat heen en weer bladeren vanmiddag. Zacharia 4, vers 1 tot en met 4. En de engel die met mij sprak kwam weder, en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje, en één tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, en dat is misschien ook wel de vraag van ons vanmiddag, mijn heren, wat zijn deze dingen? Nou, daar gaan we het over hebben vandaag. Wat zijn deze dingen? En met name dan die twee olijfbomen. Nou, even iets kort over die vier versen. We lezen hier dat er een kandelaar staat. En er staat wat bovenop die kandelaar. En dat kan natuurlijk. Want wat is een kandelaar? Een kandelaar is eigenlijk niks anders dan een soort statief waarop de lampen gezet worden. Wij zetten er vandaag kaarsen op, maar vroeger zette men er ook olielampjes op. Nou, en verder hoort er in dit visioen ook nog een oliekruikje bij. Nou, verder worden er twee olijfbomen uitgebeeld waar pijpen uitkomen. Ik ga er verder niet al te diep op in, maar het zijn een soort van leidingen die regelrecht naar dat oliekruikje gaan. En het oliekruik heeft blijkbaar een verbinding naar de lampen. Dat wil zeggen dat de lampen branden op olijfolie. Uit die twee olijfbomen. Dat vind ik wel apart. Ga ik verder ook niet te diep op in. Maar olijfbomen brengen geen olijfolie voort, toch? Olijfbomen brengen olijven voort. Maar geen olijfolie. Maar het heeft weer met de symboliek te maken. Heeft weer met typologie te maken. Ja, dat is een onderwerp wat misschien een andere keer te sprake kan komen. Maar het licht, want daar gaat het om, wat hier in dit visioen verspreid wordt, komt dus rechtstreeks via een technische toestand, via bepaalde leidingen, rechtstreeks uit deze twee olijfbomen. Het licht komt rechtstreeks uit de twee olijfbomen. Het aardige is dat als we het boek Zacharia bestuderen, en we behoren dat dus eigenlijk al gedaan te hebben, want we zitten in het boek Openbaring. Maar als we Zacharia zouden bestuderen, dan komen we tot een bepaalde conclusie aangaande deze twee olijfbomen. Nou, waar gaat het in Zacharia over? Even heel snel en heel globaal. In Zacharia lezen we over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat was in de dagen van Zacharia, Haggai en Maleachi. Dat is de tijd van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar het zijn tegelijkertijd de dagen van Esra en eventueel Nehemia. Dus dat was dezelfde periode. Nou weet ik wel dat Zachariachi en Malachi, dat staat veel verder dan een boek als Esra en Nehemia. Maar ze leefden in dezelfde periode van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nou blijkt een deel inderdaad van het volk terug te keren. En nu is de vraag, wie heeft de leiding over dat volk? En ze mogen terugkeren uit de ballingschap naar het land, naar Israël. En dan is de vraag, wie leidt dat volk? Wie heeft de leiding? Nou, voor deze taak zijn in principe twee mensen aan te wijzen. En die twee mensen waren er ook in de dagen van Zacharia. Ze worden ook genoemd hoor, in Zacharia. De ene was Zerubabel, misschien wel bekend. En de andere was Joshua, met een S. Even over Zerubabel. Deze Zerubabel zou eigenlijk de koning moeten zijn van Israël, in geval dat Israël niet overheerst werd door een ander wereldrijk. Want dan regeerde er ook geen koning uit Israël over dat volk. En in deze dagen had Israël zelf geen koning. Maar deze Zerubabel had dus recht op de troon. Want hij was namelijk de erfgenaam van de troon van David. Dus Zerubabel was de koning. Dat is één man. Aan de andere kant hebben we dan de man Joshua. Dat was geen koning, maar die was hogepriester. En dat was hij echt. Zerubabel was juridisch koning, maar in de praktijk niet, omdat Israël overheerst werd door een ander wereldrijk. Maar deze Joshua was echt ook in de praktijk de hogepriester, omdat dat aan geen verdere voorwaarden gebonden was door dat wereldrijk van de heidenen. Ja, er was een hogepriester in Israël. Nou, de overheersende koning vond dat prima. Je mag gewoon hogepriester zijn. Het werd als namelijk een godsdienstige aangelegenheid beschouwd. En daar was men meestal vrij in. Ook als men overheerst werd door een ander wereldrijk, of door een ander land, of door een ander volk. Maar hoewel de functie van een hogepriester een godsdienstige is, is het toch zo dat die functie ook maatschappelijke consequenties had. Dus gewoon voor de maatschappij van alle dag. Want wat was de taak van de priesters? En wat was de taak van de hogepriester? Dat was aan de allereerste plaats onderwijs geven vanuit het woord van God. De Torah. In de onderwijzing van de geboden des Heren. Maar zo'n onderwijzing had natuurlijk ook maatschappelijke consequenties. Nou. En dan vinden we in Zacharia deze twee mannen. Aan de ene kant Zerubabel, de koning. Aan de andere kant Joshua, de hoge priester. En zij waren toen officieel eigenlijk de leiders van het volk Israël. Beide spelen ook een hele belangrijke rol in deze profetieën en visioenen van Zacharia. Nou. En dan wordt er in dat verband gesproken over twee olijfbomen. Dan wordt er gesproken over een Zerubabel. Nou, dat hebben we niet gelezen, maar dat kunnen we lezen over hem in Zacharia 4, vers 6, 7, 9 en 10. Daar wordt zijn naam genoemd. En Zerubabel blijkt vanuit de context van Zacharia dan één van die twee getuigen te zijn in deze dagen van Zacharia. Dus één van die twee olijfbomen. Bij de bestudering van Zacharia zouden we bij deze twee olijfbomen dus in de eerste plaats aan Zerubabel moeten denken. Nou, en wie de tweede dan is, is ook al duidelijk. Die andere is namelijk Joshua, de hoge priester. Over hem wordt gesproken in Zacharia 6, vers 11. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Joshua, de hoge priester. Dus de twee olijfbomen, we weten niks van Openbaring af, hè, nog. Want dat boek hebben we nog niet gelezen. We zijn aan het begin van de Bijbel begonnen en we zijn al pas in Zacharia. Nou, dan lees je over de twee olijfbomen en dan blijkt vanuit het verband van Zacharia dat die twee olijfbomen Zerubabel en Joshua zijn. Oftewel, de koning en de hoge priester. En daarom horen deze twee bij elkaar. Want het zijn dan twee olijfbomen, maar niet vanwege het verschil tussen deze twee bomen, maar vanwege het feit dat deze twee olijfbomen bij elkaar horen. Omdat ze namelijk één en dezelfde taak vervullen. En dat weten we uit de Openbaring. Namelijk licht verspreiden. Zorgen dat er olie is voor die lampen. En dat is zowel de taak van de koning, Zerubabel. Als ook de taak van Jozua, de hoge priester. Het verkondigen, het verspreiden van het licht van God. Daar gaat het om. Wat we vast moeten houden, is dat vanuit Zacharia deze twee getuigen het koninkrijk zouden aankondigen. En ze zouden met name aan het volk Israël het evangelie van het koninkrijk verkondigen. En de inhoud, dat weet u misschien, het inhoud van het evangelie van het koninkrijk is een andere inhoud dan het evangelie wat we vandaag verkondigen. Wij verkondigen vandaag niet het evangelie van het koninkrijk. Wij verkondigen vandaag bijvoorbeeld het evangelie van God en van zijn zoon Jezus Christus. En we verkondigen eventueel het evangelie van Paulus, want dat is weer een ander evangelie. Maar nou ga ik het moeilijk maken. Want u weet natuurlijk dat de Bijbel 4 evangelieën kent. Wist u, hè? Weet u het niet, is het misschien een keer voor wat anders. De Bijbel kent bijvoorbeeld ook nog het eeuwige evangelie. Maar wat deze twee olijfbomen, koning en hogepriesters, samen moesten verkondigen, dat was het evangelie van het koninkrijk. Namelijk, Israël, bekeer je tot de Heer Jezus Christus en dan zal zijn koninkrijk over je volk gevestigd worden. En dan zal hij koning zijn vanuit Jeruzalem. Dat was ook het evangelie wat de Heer Jezus verkondigde. En wat in eerste instantie zijn discipelen verkondigden. Voordat de Heer Jezus stierf, opstond en naar de hemel ging. En zo is het hier ook. Deze koning en deze hoge priester, die verkondigen het evangelie van het koninkrijk aan het volk Israël. Nou, een getuigenis in de Bijbel, wanneer heeft dat pas waarde? Een getuigenis is pas waar bij 2 of bij 3, zegt de Bijbel. Dus een getuigenis in de Bijbel moet altijd van minstens 2 getuigen komen. 2 getuigen. Want het zijn 2 getuigen die een getuigenis voorbrengen. 1 is dus niet voldoende. En nu weten we ook een klein beetje waarom de Bijbel dat zegt. Dat het van 2 getuigen moet komen. Omdat het de koning en de hoge priester zijn, 2, die samen 1 getuigenis voortbrengen. Wat is dat getuigenis dan? Dat getuigenis is heel eenvoudig het woord van Christus. Het woord van God. Want in hem zijn koning en priesterschap 1. Verenigd. Wel leuk, dat is een hoge priester met een kroon. Of een hoge priester op een troon. Hoge priester en koning verenigd in de Heer Jezus Christus. We zien hier eigenlijk al in Zacharia dat het daar al om nieuwtestamentische aangelegenheden gaat. We zitten in het Oude Testament en toch gaat het om nieuwtestamentische waarheden. En we zien dus dat die 2 getuigen te maken hebben met de koning en met de hoge priester. En het is een heenwijzing naar onze Heer Jezus Christus. Dus, 2 olijfbomen in Zacharia. En als we dat gaan toepassen op mensen, op personen, vanuit de context van Zacharia, dus zonder dat we kennis hebben van het boek Openbaring, dan weten we dat die 2 olijfbomen, die 2 getuigen, dat zijn de koning en de hoge priester, namelijk Zerubabel en Jozua. Ga ik even verder, want dit rijtje is voor te zetten. De Bijbel kent namelijk meer 2 getuigen. Bij de uittocht uit Egypte vinden we dit ook weer. Want daar trad aan de ene kant Mozes op en aan de andere kant zijn broer Aaron. En dan gaan we eens even naar Exodus 4 vers 16. Exodus 4 vers 16. Dat is wel grappig wat er staat. En hij zal voor u tot het volk spreken. Het gaat over Aaron. Hè? Want Mozes die zegt, ik praat wat moeilijk. U moet mij niet kiezen, Heer, want hè, ik kan dat allemaal niet. En hij zegt, dan geef ik je broeder Aaron mee. En hij zal voor u spreken. Nou, wat staat er hier? En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een god zijn. Ja. Nou, dan gaan we eens even naar Exodus 8 vers 9. Dus Aaron werd aan Mozes gegeven om voor Mozes te spreken. Nou, Exodus 8 vers 9. Daar zien we iets raars. Doch Aaron zeide tot Farao. Ja, het is wat laat, maar daar staat er niet. Nee. Er staat, doch Mozes zeide tot Farao. En wij lezen dat daar, maar wij weten dat het niet waar was. Toch? Het was wel waar. Het klopt natuurlijk precies wat er staat. Alleen hield Mozes zijn mond, want Aaron sprak namens Mozes. Dat hebben we net gelezen in Exodus 4. Aaron werd aan Mozes gegeven om voor Mozes te spreken. Nou, wat waarschijnlijk het plaatje was, is dat Mozes voor Farao stond. Aaron stond aan zijn rechterhand. En Aaron ging spreken. Officieel staat er in de Bijbel dat het Mozes was. Maar ik geloof dat het in de praktijk Aaron was. Wat kunnen we hieruit leren? Eigenlijk hetzelfde als wat we net gehoord hebben. Wij kunnen hieruit leren dat het woord van de koning, Mozes, mag ik het zo zeggen? Er was nog geen koning over Israël, maar hij was de leider, hij was de koning. Dat het woord van de koning, Mozes, gesproken werd door de hoge priester. Aaron. Het woord van de koning kwam uit de mond van de hoge priester. En daar gaat het om. We komen dit principe ook tegen in de persoon van Melchizedek. Wie was Melchizedek? Die was priester, koning van Salem. Dus die twee functies in één persoon. En Melchizedek doet zijn mond open en zegent Abraham. Maar als Melchizedek dat doet, komt het woord van de koning uit de mond van de priester. En zo is het vandaag, broeders en zusters. Als mijn koning spreekt, dan spreekt de mond van de hoge priester. Want de Heer Jezus Christus is nog geen koning vandaag. Dat wordt wel gezegd, dat lees je ook en zing ook heel veel in opwekkingsliederen. Maar als je het echt goed wil zeggen, is de Heer Jezus vandaag geen koning. Wat de Heer Jezus Christus vandaag is, is hoge priester. Dat is zijn functie. Dat is wat hij vandaag doet. Hij regeert niet over deze wereld. Hij is hoge priester. Dus als mijn, ik zeg het wel even zo, dus als mijn koning vandaag spreekt, Christus spreekt, dan doet hij dat met de mond van de hoge priester. Net als Mozes en Aaron. Het woord van de koning komt uit de mond van de hoge priester. Want wij kunnen toch elke dag verschijnen voor de troon van Christus. Ja, hè? Met vrijmoedigheid kunnen we voor zijn aangezicht komen. Maar als er over een troon gesproken wordt in verband met onze dagen, dan wordt er gesproken over de troon der genade. En dat is altijd in verband met de hoge priester. Want straks zal de Heer komen. Niet meer in functie van hoge priester, maar in de functie van koning. En dus rechter. En is die troon geen troon van genade meer. Maar dan zal er vanaf die troon geoordeeld worden. Maar wij leven in de bedeling van de genade, in de tijd van de genade. En dus hebben we te maken met de troon der genade. En dus hebben we te maken met Christus in zijn functie als hoge priester. En als hij dus spreekt, ons hoofd, onze leider, onze koning, goed, dan komt dat uit de mond van de hoge priester. Nou, en daar gaat het hier om. Dat is de geestelijke overdrachtelijke betekenis. Namelijk dat de taak van de koning en de hoge priester volkomen samenvallen. Ze hebben dezelfde taak. En hoewel het als één beschreven wordt, was het onder het oude verbond twee. Onder het oude verbond was het onmogelijk dat er in één persoon iemand zowel koning als hoge priester was. Dat kon niet. Je kon alleen maar hoge priester worden als je uit de stam van Levi was. En je kon alleen maar koning worden als je uit de stam van Juda was. En dan lezen we ineens dat Melchizedek allebei was. Weet u wel wie Melchizedek is? Waarschijnlijk wel, hè? Was gewoon Christus. Of gewoon is Christus. Ja, Abraham heeft Christus ontmoet. En Christus heeft hem gezegend. Wilt u daar een verklaring voor hebben of een verdere toelichting? Moet u naar de Hebreeënbrief gaan. Er staat namelijk dat hij zonder voor- en zonder nageslacht was. Geen vader en geen moeder. Dus eer Abraham was, ben ik. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat geldt ook voor de Heer Jezus Christus. Eer Abraham was, ben ik. Nou, zoals Joshua en Zerubabel een type zijn van Christus. Die twee olijfbomen uit Zacharia. Types van Christus als hogepriester naar de orde van Melchizedek, dus ook koning. Zo zijn Mozes en Aaron samen dat ook. Dus ook die twee wijzen al heen naar de Heer Jezus Christus. Staat iets heel moois. Ja, in de Statenvertaling. Ik weet niet hoe het zit met de MBG-vertaling. Maar we gaan weer even terug naar Exodus 4. En dan mag je mij eens even zeggen wat er u opvalt in dat vers. Exodus 4. Nogmaals, in de Statenvertaling staat het zo, dus van de andere vertaling weet ik het niet. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. Daar klopt iets niet. Grammaticaal klopt hier iets niet. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. Heeft iemand een idee wat er niet klopt in dit vers? Exodus 4 vers 29. Waar zit u allemaal? Oké. Exodus 4 vers 29. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls.
Mozes is enkelvoud en toch staat op een gegeven moment een meervoudsvorm in het derde.
Nou, u zegt het eigenlijk al gelijk in het begin. Toen ging Mozes en Aaron. Nou, dat kan niet. Toen gingen Mozes en Aaron. Ja, ja. Nou, dat klopt het wel. Maar in de Statenvertaling klopt het niet. En dat komt mij heel goed uit. Omdat het namelijk heel goed past in hetgeen ik zojuist zei. Want taalkundig zou het volgens de vertaling van de Statenvertaling moeten zijn. Toen gingen Mozes naar Aaron. Maar voor de typologie, namelijk voor de geestelijke overdrachtelijke betekenis en het zojuist vertelde verhaal aan u, klopt deze vertaling perfect. Perfect. Want hoewel het om twee personen gaat, zijn ze overdrachtelijk een beeld van één persoon. Christus. Er had hier ook kunnen staan, en toen ging Christus. En dan klopt het wel. Deze twee beelden samen één persoon uit. Christus, dus ik vind het wel mooi. Ik denk niet dat de vertalers het zo bedoeld hebben, maar nogmaals, komt mij erg goed uit. En het klopt dan ook. Vanuit de overdrachtelijke betekenis moet u hier lezen dat het om Christus gaat. Koning en priesterschap verbonden in één persoon. Want hij is de koning en de hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, zo vinden we meerdere toepassingen van hetzelfde principe van die twee olijfbomen. Van die twee getuigen. We hebben nou gehoord van Zerubabel en Joshua en van Mozes en Aaron. Maar we gaan eens even naar Malachi 4. We komen ook nog in Openbaring 11 hoor. Maar we gaan nog steeds verder over die twee olijfbomen, die twee getuigen. Malachi 4, vers 4 en 5. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb en gans Israël der inzettingen en rechten. Ziet, ik zende u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. In vers 5 zijn we ineens terechtgekomen in Openbaring 11. En dan blijkt dat in ieder geval de profeet Elia zal komen, voordat die grote en vreselijke dag des Heren zal komen. Dit is overigens na de opname van de gemeente. Ik zal u soms dingen vertellen waarbij ik ervan uitga dat bepaalde dingen uit de Bijbel u bekend zijn. Ik kan het u gewoon niet uitleggen, want het een heeft zoveel met het ander te maken. Dus neemt u maar van mij aan dat ook Openbaring 11, in ieder geval vanaf de twee getuigen, na de opname van de gemeente is. Dus vers 5 is ook na de opname van de gemeente, maar voordat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Want ook die dag zal komen na de opname van de gemeente. Dat maken wij echt niet mee hier op aarde. Er zijn ook commentaren die het anders zeggen, Maar ik geloof dat niet. Nou, aan de hand van vers 5 hebben we al één getuige gevonden die toepasbaar is op een van die olijfbomen uit Openbaring 11. En dat is Elia. Daar komen we natuurlijk ook nog op, hè, aan de hand straks van Openbaring 11. Maar nu is de vraag wie naast Elia die andere getuige is. Die andere tweede olijfboom. Nou, aan de hand van Openbaring 11 is dat wel duidelijk. Maar we zitten hier nog in Malachi, dus Openbaring hebben we nog niet gehad. En toch staat het er vlakbij. Namelijk aan het begin van vers 4. Vers 4 staat er eigenlijk zomaar tussendoor. Tussen die profetie van Malachi. Vers 4 heeft niets met de strekking van het Bijbelboek te maken. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht. Nou, in hoeverre bent u op de hoogte met het boek Malachi? Dat weet ik niet, maar één ding weet ik wel. Dat is dat het boek Malachi niet over Mozes spreekt. Maar Malachi spreekt over priesterschap, dus eigenlijk over Aaron. Het boek spreekt over de priesterlijke functie van Christus, overdrachtelijk gesproken. Het spreekt over de taak van de priesters in het algemeen. Die dan als engelen, namelijk als boodschappers in dat Bijbelboek worden aangeduid. Het gaat in het Bijbelboek om de offers die gebracht zouden moeten worden. Het gaat om een tempel die gebouwd zou worden. En het heeft allemaal te maken met priesters, met de hoge priester en met priesterschap. En bij dit alles wordt natuurlijk over Christus gesproken. Maar dan komen we in hoofdstuk 4 terecht en dan wordt ineens Mozes erbij aangehaald. Waarom? Hij wordt aangehaald omdat hij naast Elia die andere getuige is. En dat wordt straks gewoon bevestigd aan de hand van Openbaring 11, hoor. Hij is die andere getuige naast Elia. Ook hij zal gezonden worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Dus ik heb eigenlijk het antwoord van de hele studie al gegeven aan de hand van Openbaring 11. Die twee olijfbomen uit hoofdstuk 11. En dus die twee getuigen zijn Elia en Mozes. Sommigen denken Henoch, maar daar komen we nog even op. We zullen zien dat dat onwaarschijnlijk is en dat geloof ik ook helemaal niet. Dus daarom wordt Mozes samen met Elia eigenlijk in één adem aangehaald. Want beide zullen verschijnen eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. En het leuke is, het aardige is dat die twee personen vaker bij elkaar komen. We komen ze meer tegen samen in de Bijbel. Christus verschijnt op een bepaald moment in een van de evangelie in heerlijkheid. Op een hoge plaats. Hoge plaatsen in de Bijbel zijn altijd beelden van de hemel. Namelijk op de berg der verheerlijking. En er blijken ineens twee getuigen aanwezig te zijn. Nou, er is niemand die hoeft te vragen wie die twee getuigen zijn. Er hoeft zelfs niet bij te staan dat er de twee olijfbomen zijn. Dat had erbij kunnen staan. De Heere was op die berg der verheerlijking samen met de twee olijfbomen. Want dat zijn ze namelijk. Maar iedereen weet, ik denk ook hier, praktisch iedereen weet, dat het hier om Mozes en Elia gaat. En Mozes staat voor koningschap, wisten we al. Elia staat voor priesterschap. Daar heb je er weer twee. Koningschap en priesterschap. Mozes staat voor de wet. Elia staat voor de profeten. Maar het gaat om koningschap en priesterschap. En dat moeten we steeds onthouden. Is erg belangrijk. En als Mozes dan verschijnt en komt getuigen over de komst van de Messias, dan heeft hij het over het koningschap van Christus. En als Elia verschijnt en er komt getuigen, dan gaat hij getuigen over het priesterschap van Christus. Dat geloof ik ook voor de toekomst, als ze hier op aarde zullen komen. Mozes zal Christus als de koning verkondigen. En ik geloof dat Elia Christus als de hoge priester zal verkondigen. Elia is een type van de Heer Jezus Christus, maar Mozes is dat ook. Ieder op een eigen wijze, op een eigen manier. Nou weten we inmiddels een klein beetje hoe het met deze twee getuigen zit. Toen Israël dus uit Egypte geroepen werd, kwamen er twee getuigen. En Mozes en Aaron samen zijn Melchizedek. Zijn de uitbeelding van Christus. En elk apart tekenen ze een verschillend aspect van Christus. Die gelijktijdig koning en hoge priester is. Nou, dat is de betekenis van de twee olijfbomen. Nou, wat we dus zien, dat is dat dit principe, dat deze dingen zich herhalen. Er zijn in ieder geval twee getuigen in de tijd van Maleachi, Zerubabel en Joshua. Waren in ieder geval twee getuigen ten tijde van de uittocht uit Egypte. Er zijn in ieder geval twee getuigen bij de wederkomst van Christus, Mozes en Elia. Maar er zijn ook twee getuigen bij de eerste komst van Christus, maar die behandel ik verder niet. Maar het zijn Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf. Zijn er twee getuigen bij de eerste komst van Christus in deze wereld. Dus de dingen herhalen zich. Omdat profetieën structuren, patronen weergeven die steeds weer opnieuw in de geschiedenis toegepast worden. Profetieën hebben vaak meerdere vervullingen. Totdat uiteindelijk de eindvervulling er zal zijn en dan is natuurlijk de profetie definitief vervuld. De definitieve afloop van het hele verhaal vinden we vervolgens pas aan het einde. Ook met de profetieën, eigenlijk pas op de jongste dag. Staat niet in de Bijbel trouwens, hè? Jongste dag is geen Bijbelse term. De Bijbel zegt de uiterste dag, namelijk de uiterste dag van de oude schepping. Nou, dan zal de definitieve afloop van het hele verhaal zijn einde hebben. Nou, gaan we nu naar Openbaring 11. Dat is een vrij lange inleiding. Waar de Statenvertalers inderdaad boven het hoofdstuk hebben gezet, de twee getuigen Gods. Hier vinden we twee verklaringen van wie die twee getuigen zijn. En de eerste verklaring is in vers 4. Wat zijn die twee getuigen? Deze zijn de twee olijfbomen en, of namelijk, de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dit is dus een aanhaling uit Zacharia 4, want er staat een voetnoot bij in mijn Bijbel. Nu wordt er in Openbaring 11 gezegd dat die twee getuigen de twee olijfbomen zijn. Zodat we op grond van de bestudering van het boek Openbaring tot de conclusie moeten komen dat dit visioen uit Zacharia 4, wat we inmiddels kort behandeld hebben, spreekt over de komst van de twee getuigen die later in Openbaring 11 genoemd worden. Kunt u het allemaal nog volgen? Ik heb u gewaarschuwd, hè? Krijgt een hoop informatie. En het gaat om het verspreiden van het licht. Van het nieuwe verbond. Niet van het oude verbond, van het nieuwe verbond. Dus van het evangelie. En dat gebeurt uiteraard door diegenen die de boodschap prediken. En wat zijn mensen die de boodschap prediken? Dat zijn getuigen. Als u het evangelie verkondigt, bent u een getuige. Nou, de verklaring is dan heel eenvoudig. Want in Zacharia wordt steeds het toekomstige Messiaanse Rijk aangekondigd, geprofeteerd. In Zacharia gaat het om het Messiaanse Rijk, over de komst van de Messias als zodanig. Maar daar gaat het in Openbaring 11 ook over. Over de komst van de Messias en zijn koninkrijk. In Openbaring 11 hebben we het over het koninkrijk van Christus, wat daar geopenbaard wordt, wat daar zichtbaar wordt, wat dus ook verkondigd wordt en waarover natuurlijk gepredikt wordt door de twee getuigen. Tuurlijk. Wij verkondigen Christus ook. En dan sluit het verhaal. Want de twee olijfbomen die uiteindelijk op een hele aparte, op een wonderbaarlijke wijze verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het licht en van die prediking, die olijfbomen zijn een uitbeelding van de twee getuigen die in Openbaring 11 zouden komen. Dus, conclusie, de twee olijfbomen uit Zacharia 4, die een toepassing hadden op Zerubabel en Joshua, hè, we weten het nog, zijn uiteindelijk de twee getuigen van Openbaring 11. Mozes en Elia. Dus die vind je al terug in Zacharia 4. Symbolisch, typologisch. Nou, en waarom zijn het Elia en Mozes? Ik heb al even Maleachi aangehaald, maar we kunnen het ook gewoon vinden in het hoofdstuk van Openbaring 11. We gaan naar vers 5. En zo iemand die wil beschadigen, namelijk die twee getuigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Nou, wat komt er normaal uit iemands mond? wat er ook vanmorgen of vanmiddag veel uit mijn mond komt, namelijk woorden. Normaal komen er woorden uit onze mond. Maar hier staat in verband met die twee getuigen dat er vuur uit hun mond uitgaat. Dan kun je zeggen dat is letterlijk zo, maar ik geloof het niet. Ik geloof niet dat zij letterlijk vuur zullen spugen als een soort van draak. En toch is het niet bijzonder dat het hier zo staat. Kijk, Openbaring is een boek met veel symboliek. Met veel typologie. Met veel symbolen waar een geestelijke, overdrachtelijke, diepere betekenis achter zit. Het is helemaal niet zo vreemd dat er van deze twee getuigen staat dat als iemand ze wil doden, als iemand ze wil beschadigen, dat er een vuur uit hun mond zal uitgaan. Want het woord van God is inderdaad vuur. Want wat is God? De Bijbel zegt dat God is een verterend vuur. Maar omdat God ook woord is, is dat vuur dus niet alleen een beeld van God, maar ook een beeld van zijn woord. En ik geloof dat het vuur wat uit hun mond zal uitgaan, gewoon overdrachtelijk betekent dat zij het woord van God verkondigen. Omdat God woord is, is dat vuur dus ook een beeld van het woord. Nou, we zeggen ook wel eens dat het vuur een beeld is van de geest. Dat staat ook letterlijk zo in de Bijbel. Maar het woord van God is ook door de geest geïnspireerd, dus ik heb er helemaal geen moeite mee. Als Gods woord symbolisch wordt voorgesteld als vuur, dan is de schrijver van het woord is toch symbolisch voorgesteld ook vuur. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. En of men zegt God is vuur, of Christus is vuur, of de Heilige Geest is vuur, heb ik ook geen moeite mee. Het is God. En de Heilige Geest is God. Christus is ook God. En God is God. De Vader is ook God. Dus het maakt in de praktijk weinig verschil. Het vuur is een beeld van het woord van God. En het gaat om het woord van God wat niet alleen erg heet is, maar wat ook erg scherp is. Het woord wat verteert, want het doet vuur, hè. Het woord van God wat oordeelt, want het doet vuur ook. Dat oordeelt goud, omdat het zuiver wordt, omdat het puur wordt. En wat doet het woord van God? Het spreekt het vuur uit, het spreekt het oordeel uit over de oude mens. En over de oude schepping. Maar wat doet vuur ook? Het geeft tegelijkertijd licht. Want dat doet vuur ook natuurlijk. En dat doet het woord van God ook. Aan de ene kant oordeelt het. Aan de andere kant reinigt het. En aan de andere kant straalt het ook licht uit. Dus er staat over die twee getuigen: een vuur zal uit hun mond uitgaan. Deze twee getuigen doen namelijk waarom ze getuigen genoemd worden. Ze spreken het woord van God. En dat vuur, dat woord zal hun vijanden verslinden, verteren, namelijk oordelen, want dat betekent het. In de praktijk kan dit betekenen wat er verder achter staat, namelijk: en zo iemand hem wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Ja, dat kun je natuurlijk ook op verschillende manieren oppakken. Het kan betekenen dat wanneer er tegenstanders zijn, en er zijn tegenstanders van die twee getuigen, dat betekent dat ze alle moeten wijken voor de boodschap van de Bijbel. Dat ze alle moeten wijken voor het woord van God, wat deze twee getuigen spreken. En dat is een heel gebruikelijke zaak, daar vind ik niks vreemds aan. Je kan wel een tegenstander van de Heer zijn, en we hebben vele tegenstanders van de Heer, maar elke tegenstander van de Heer zal moeten wijken voor zijn woord. Voor dit woord. Elke tegenstander van God, ook vandaag in de dag, zal moeten wijken voor dit woord. Mag ik het zo zeggen? Het woord wat God gesproken heeft, de Bijbel, is eigenlijk het enige waarvoor men wijken moet. Dat meen ik echt. Wat mij betreft hoeft u verder nergens voor te wijken. Nergens voor. Als u maar wijkt voor de schrift. Als u maar wijkt voor de Bijbel. Als u maar wijkt voor het evangelie. Voor het woord van de levende God. Want daar worden we door verslagen. Maar dat moet ook. We moesten ook verslagen worden, want eerst moesten we sterven alvorens we een nieuw leven konden ontvangen. Eerst moest onze oude schepping verdwijnen voordat we een nieuwe schepping zouden kunnen worden. En dat doet het vuur, wat ook uit de mond van deze twee getuigen komt. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Ja, dat kun je ook letterlijk opvatten. Is misschien ook mogelijk, hoor. Misschien zeggen de twee getuigen wel, als die vijanden op hen afkomen en ze willen hen doden, val dood. Misschien zeggen ze dat wel, dat weet ik niet. Maar misschien zeggen ze dat wel, komen die woorden uit hun mond en dat die tegenstanders dan letterlijk dood vallen. Misschien gebeurt dat ook wel. Het is de tijd van openbaring, hè? God gaat weer rechtstreeks en openlijk werken in deze wereld. Dingen zijn weer zichtbaar. In tegenstelling tot vandaag. U weet dat ik moeite heb, hè, met wonderen en tekenen die men claimt vandaag allemaal. Wel even de tijd dat God zich verborgen heeft. Maar hier is de tijd van de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij zal zich zichtbaar maken, ook in wonderen en tekenen. En misschien zeggen deze twee getuigen wel, val dood jullie. Letterlijk uit hun mond. Val dood, die woorden. En dat de tegenstanders doodvallen. Waar het mij om gaat, is dat via hun spreken, en of dat letterlijk is door val dood te roepen, of door het woord van God te verkondigen, maar de tegenstanders zullen gedood worden. De tegenstanders zullen moeten wijken. Ze zullen in ieder geval bezwijken voor de boodschap van God zelf. Nou, dan kent u misschien een beetje de geschiedenis van Mozes. En wat komen we in de geschiedenis van Mozes tegen? Dat zodra men tegen hem in opstand komt, God zelf actief blijkt te worden. Want God neemt het op voor Mozes. Mozes hoeft niet te vechten. Mozes hoeft zichzelf ook niet te rechtvaardigen voor de opstandelingen. Dat hoeft een dienstknecht van God trouwens nooit, hè? Die hoeft zichzelf nooit te rechtvaardigen, want niemand kan zichzelf rechtvaardigen. Ze moet hij ook niet proberen. Dat wordt ook niet omgevraagd door de Heer. Rechtvaardig jezelf. Want rechtvaardigen is wat God uitsluitend doet. Dat kan hij alleen. En dat gebeurde ook bij Mozes en Aaron. Het gaat mij om het principe dat als men in dienst van zijn Heer staat, in dienst van zijn God staat, dan word je door de Heer verzorgd en je wordt ook door de Heer verdedigd, voor zover hij dat nodig acht. Daarom mogen we altijd met vrijmoedigheid de boodschap verkondigen. Want we verkondigen de boodschap van onze meester. En die is er om je te verdedigen. Die is er om je te steunen, om je kracht te geven, om je te helpen, om je rust te geven, te troosten. En hetzelfde geldt voor Mozes en Aaron. En hetzelfde geldt in de toekomst voor Mozes en Elia. De twee getuigen. Ik weet niet hoe goed u op de hoogte bent met de geschiedenis van de profeet Elia uit Koningen. Het is ook een prachtige verhalen. God nam het ook op voor Elia. De situaties voor Elia waren ook niet altijd even prettig. Maar God nam het voor hem op. En God zorgde voor hem. En dat is precies wat we bij deze twee getuigen ook zien. God zorgt voor ze. En God verdedigt ze. Dus we zullen moeten toegeven dat deze twee getuigen, zolang als ze leefden, door de Heer beschermd werden. En worden, hè? Want ze moeten nog komen. Hè? Want zolang ze die 42 maanden optreden, worden ze beschermd. Niemand zal ze kunnen beschadigen. En dat lezen we dan ook in vers 5. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hem wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Maar dit geldt maar voor die periode van 3,5 jaar. Want daarna houdt het op. Het is ook wel duidelijk waarom. Want deze twee getuigen moeten plaatsmaken voor de enige. De waarachtige. De getrouwe getuigen. Namelijk die we in Openbaring 1 vers 5 tegenkomen. De twee getuigen zullen na 3,5 jaar plaats moeten maken voor de getuigen, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou, dan wordt er behalve in vers 4 nog een beschrijving gegeven van deze twee getuigen, want wie zijn zij? Nou, we weten het inmiddels, maar het wordt gewoon bevestigd door de Bijbel zelf. Volgens vers 4 moesten we verder zoeken via Zacharia en Malachi. Dat hebben we gedaan. Aan de hand van voetnoten. Maar nu krijgen we nog een beschrijving en ook daar moeten we weer iets verder gaan zoeken. Per slot van rekening gaat het om dingen die verborgen waren. En die geopenbaard worden. Vandaar dat je altijd iets verder moet zoeken. Hè? Even wat dieper graven, onder de oppervlakte. De volgende beschrijving volgt in vers 6. Deze, zijn die twee getuigen, hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regen in de dagen hunne profetering. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. Eerste punt. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En dan volgt er nog een beschrijving, een tweede beschrijving, want het gaat om twee getuigen, dus volgen er ook twee beschrijvingen. En de tweede is, en ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. Dus we hebben twee getuigen. We vinden twee beschrijvingen. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat de ene beschrijving op de ene getuige van toepassing was, Elia, en de andere beschrijving op de andere getuige van toepassing was, namelijk Mozes. En dat blijkt ook. De eerste beschrijving is een beschrijving van Elia. De tweede beschrijving is een beschrijving van Mozes. De eerste beschrijving, laten we het daar even over hebben, is in verband met het ophouden van het regenen uit de hemel. Ik ken uit de Bijbel maar één die zo deed. En dat was Elia. Misschien wilt u even met mij naar Jacobus gaan. Jacobus 5. Vers 17. Elias was een mens van gelijke beweging als wij. Elias is gewoon Elia. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. Prachtig, er staan er bij mij weer allerlei voetnoten onder. Onder andere naar 1 Koningen 17 vers 1. Ja? Als u die gebeurtenis in 1 Koningen 17 vers 1 gaat opzoeken en u gaat die geschiedenis lezen, dan zult u daar niet tegenkomen hoe lang het dan niet regende. Kom je daar niet tegen. Maar dat komen we wel in Jacobus tegen. Het regende 3,5 jaar lang niet. Nou, wij hebben, ik geloof, 2 maanden geen regen gehad en dat begonnen we al te klagen. Nou, ik dit weer al een paar weken heb, denk ik, van mij mogen het wel weer 6 weken mooi droog en warm worden. Maar goed, dat vind ik hoor. Ik ben natuurlijk ook geen boer of zo, of tuinder die het water erg nodig heeft. Maar het regende dus 3,5 jaar lang niet. En het is niet voor niks dat die periode toch genoemd wordt in de Bijbel. Want die 3 jaar en 6 maanden is net zo lang als het optreden van die twee getuigen. Precies dezelfde lengte voor die periode. Namelijk 42 maanden, oftewel 1260 dagen. Maar dat is exact 3,5 jaar, dan heb je wel jaren gerekend van 360 dagen. Het gaat om profetische jaren. De Bijbel rekent een klein beetje anders de jaren dan wat wij dat doen. En dan klopt het precies. 3,5 jaar. Het klopt dat Elia bad, dat hebben we net gelezen, en het regende niet in de dagen van zijn profetering. Maar zelfs die hele tijd, de lengte van die profetering, komt overeen met wat in Openbaring 11 staat. Zodat we over één getuige geen enkele twijfel meer hoeven te hebben. Eén van die twee getuigen die na de opname van de gemeente naar de aarde zal komen, is letterlijk Elia. En men zal letterlijk Elia aanschouwen zoals hij ook 2, 3, 4 duizend jaar geleden was. Men zal gewoon Elia zien in zijn gedaante, zijn fysieke gestalte. Het is Elia, wat wonderbaarlijk hè, dat het allemaal zal gebeuren, broeders en zusters. Bovendien hebben we een rechtstreekse profetie, dat hebben we al gelezen, uit de laatste versen van het boek Maleachi. Die zonder meer zegt, ziet ik zend uw lieden de profeet Elia. Dus dat bevestigt het ook nog eens een keer. En nu is de ene getuige geïdentificeerd. Elia. Nou, nu staat er in Openbaring niet dat de getuigen zullen bidden. Opdat het 3,5 jaar niet zou regenen. Dat staat er niet. Dat vonden we in Jacobus. Het zou best kunnen dat dat zo zal gaan. Dat ze zullen bidden dat het 3,5 jaar niet zal regenen. Maar zo staat het er niet. En dat is toch belangrijk. In Openbaring staat dat zij macht hebben om dat te doen. Dat het 3,5 jaar niet regent. Zij hebben macht om dat te doen. Het wil dus niet zeggen dat het, of het werkelijk gebeurt. Dat staat er niet. Ik zal niet zeggen dat als die twee getuigen zijn, dat het dan 3,5 jaar lang niet zal regenen. Dat hoort u mij niet zeggen. Want het feit dat ze er wel macht toe hebben om dat te doen, wil nog niet zeggen dat ze doen. En we moeten wel nauwkeurig zijn natuurlijk. Waar het ook om gaat is in vers 6 niet wat zij zullen doen, Maar het gaat er gewoon om in vers 6 wie zij zijn. Daarom wordt het genoemd over dat niet regenen. Het gaat om de identificatie van die twee getuigen. Ze hebben wel macht om die regen te doen ophouden, maar of ze het ook zullen doen, dat weten we gewoon niet. Dat weten we gewoon niet. Bovendien komt de uitspraak, hij bad en het regende niet in 3 jaar en 6 maanden, in Jacobus 5 vers 17, nog een keer in de Bijbel voor. En dan haalt de Heer Jezus hem aan. We gaan even naar Lucas. Lucas 4. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Vers 25. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. Zelfde verhaal. Wat betekent dit? Dit betekent dat die periode van 3 jaren en 6 maanden een type zijn, maar zo kijk ik er tegenaan, hoeft u niet te doen, onderzoek het, maar een uitbeelding zijn van de grote verdrukking. Dat wil zeggen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, waarin Israël het heel erg moeilijk zal hebben. En waarin uiteindelijk 2/3 van het volk uitgeroeid zal worden, onvoorstelbaar. En waarom zou dat niet letterlijk kunnen zijn? En het komt overeen met de lengte van de periode waarin de twee getuigen zouden optreden. Want ook de grote verdrukking over Israël, daar gaat het om, de dag van Jacobs benauwdheid, duurt 42 maanden. Dan wel 1260 dagen, oftewel 3,5 jaar. Nou, we zien nu dat, hoewel die lengte van die periode in het Oude Testament helemaal niet genoemd wordt, dat het 3,5 jaar niet regent, wordt die wel 2 keer in het Nieuwe Testament genoemd. 1 keer door de Heer Jezus en 1 keer door zijn broer. Want Jacobus was een halfbroer van hem. Dus het is een duidelijke zaak, die periode duurde 3 jaren en 6 maanden. En bij het lezen hiervan moeten we denken aan de 70ste week van Daniël. Dat is ook zo'n kreet, zo'n term. Ja, ik hoop maar dat u er een beetje van af weet. Want het is, we kunnen niet de 70ste week van Daniël met elkaar gaan behandelen. Want dat is weer een heel ander onderwerp. Waarbij het dus ook inderdaad om Elia gaat. Nou, dan staat er in Openbaring 11 vers 6. Dat Elia bidt dat die regen zond. Die twee getuigen hebben de macht om het regenen te doen ophouden voor 3,5 jaar lang. Het is Elia. Eén van de getuigen. Maar dan gaat het verder. Want ze hebben meer macht. Dat wil dus niet zeggen dat ze het ook doen. Hè? Ze kunnen het doen. Maar we weten niet of het ook zal gebeuren. Ze hebben macht over de wateren. Om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plagen. Zo menigmaal als zij zullen willen. Nou, dit levert toch geen problemen voor ons op, hè? Als ik tegen u zou zeggen, wie verandert de water in bloed? Niet water in wijn, hè? Dat is trouwens een hele mooie parallel, hoor. Het een heeft met het ander te maken. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Wijn is het bloed van het Nieuwe Testament. En Mozes veranderde water in bloed. Het zit allemaal heel mooi in elkaar. Maar als ik tegen u zou zeggen, wie veranderde water in bloed, dan zegt u allemaal Mozes. Dus dit levert geen enkel probleem op. Het gaat over Mozes ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Het is een hele duidelijke aanwijzing dat het Mozes is. Nou, dit is een overeenstemming met wat we al eerder over de twee olijfbomen hebben gevonden. In Zacharia 4 en op grond van argumenten uit Openbaring 11 vers 6. Dus we kunnen heel simpel, heel eenvoudig tot de conclusie komen dat Mozes en Elia in de toekomst in Jeruzalem, letterlijk, fysiek zoals ik hier voor u sta, zullen zij in Jeruzalem staan als de twee getuigen eer dat die grote en vreselijke dag des Heren zal komen. En ik kan er nog veel meer over vertellen, maar er verandert verder niets meer door. Die twee getuigen zijn Mozes en Elia. De conclusie staat voor mij in ieder geval vast. Nu treden deze twee getuigen op. Wanneer? Die treden op omdat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Wij zijn weg, broeders en zusters. Wij zijn weggerukt. Spreekt, geloof ik, Openbaring 6 of Openbaring 12 over die vrouw en die zoon die weggerukt worden voor God en zijn troon. Hè? Dat spreekt over de gemeente en over Christus samen. Goed, dat is even een ander verhaal. Maar deze twee treden op in Jeruzalem, omdat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Wij zijn allemaal weg, broeders en zusters, want die opname van de gemeente, ik zeg het maar even hoor, wordt uitgebeeld in vers 1 van Openbaring 6. Want daar lezen we dat niet alleen de tempel compleet is, hij is helemaal gemeten en verder is er nog niks. De tempel is helemaal compleet. Wie is de tempel in de Bijbel? Overdrachtelijk. Dat bent u. En dat ben ik. Wij als gelovigen zijn een tempel van de Heilige Geest. Nou, die is compleet, want die is gemeten. Wat gebeurt er als de gemeente compleet is, broeders en zussen, afgebouwd is? Dan roept de Heer ons toch. En dan gaan we hem toch tegemoet in de lucht. Nou, daarover spreken Openbaring 6, de eerste paar versen, in verband met het meten van de tempel. Dat is typologisch, vinden we daar de opname van de gemeente, onder andere. Dat is heel interessant. Maar als de gemeente wordt weggenomen, hoeveel gelovigen zijn er dan nog op aarde? Nul, toch? Alle gelovigen worden weggenomen. Kan dat? Is het mogelijk dat er een periode is dat er geen gelovigen op aarde zijn? En het antwoord is nee. Nee. Want de Heere heeft gezegd dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn. Die het woord zouden vasthouden en het woord dus ook zouden prediken. Er zal altijd een gelovig overblijfsel zijn. Dus wat gebeurt er? De gemeente gaat weg. En twee gelovigen uit de hemel komen ervoor in de plaats. En zo is het toch een overblijfsel. Want het kleinst mogelijke overblijfsel wat er bestaat, bestaat altijd uit twee. Dat is het kleinst mogelijke overblijfsel wat er bestaat. En wat we maar bedenken kunnen. Twee mensen. Nou, deze twee kunnen echt niet vanuit de gemeente afkomstig zijn. Want de gemeente gaat naar boven. Alle gelovigen gaan naar boven. Ook degenen die ontslapen zijn. Dat is onze troost. Als uw geliefde, en kan dat voorstellen, dat uw geliefde mis en hij heeft de Heer Jezus geaccepteerd of zij, dat zullen we elkaar ontmoeten. Wij gaan naar boven samen met degenen die ontslapen zijn. Geweldig. Mijn schoonvader heeft een LP gemaakt met Annie de Haan en die heet Wat een dag zal dat zijn? Nou, Annie Klein-Haneveld, sommigen zijn ook wel bekend. Nou, wat een dag zal het zijn, denk ik dan. Ik heb een zus, die heeft in het verleden zelfmoord gepleegd, was 27 jaar. Ik zal mijn zus ontmoeten. En dan denk ik, wat een dag zal het zijn. Wat een geweldige dag. Maar alle gelovigen gaan naar boven. Ook zij die ontslapen zijn. Dus is de conclusie dat er twee gelovigen uit voorgaande bedelingen, andere gelovigen zijn er niet, ja. Andere gelovigen uit voorgaande bedelingen dan die van de gemeente, alsnog op de aarde gezet zullen worden, want er moet een gelovig overblijfsel op de aarde zijn. En dat zijn Mozes en Elia. En zij stonden al een keer op aarde. Ze stonden al een keer op aarde. Nadat ze uit die oud-testamentische geschiedenis waren verdwenen, want Mozes en Elia zijn heel apart verdwenen, ik kom daar zo meteen even op terug. Maar ze stonden al een keer op aarde, namelijk op de berg der verheerlijking. En nou ga ik verder. Niet om u iets te laten zien, maar om u iets niet te laten zien. Verstand er weer bij hebben. We gaan nu zien dat iets niet zo is. Want het verhaal gaat verder. Er zijn mensen die zeggen, kijk, Elia is weer terug. En eigenlijk is dat ook zo. Want wat is er met Elia gebeurd? Elia werd van de aarde gedragen. U kent het verhaal? Van die paarden en die vurige wagens. Elia werd als het ware van de aarde gedragen, van de aarde weggereden. Vermoedelijk voer hij op tot hemels troon. Al staat dat er niet zo uitgebreid in Koningen bij. Dus we weten niet precies wat er met hem gebeurde, waar hij terecht kwam. Maar wat is normaal voor een mens, in ieder geval die leefde voor de opstanding van de Heer Jezus? Wat was nou normaal voor een mens als Adam, Abraham, David en noem ze maar op? Het was normaal voor die mensen dat als ze stierven, dat ze begraven werden en naar beneden verdwenen. Namelijk naar het dodenrijk. Dat gold voor de gelovigen en ongelovigen uit het oude verbond. Gelovigen gingen toen niet naar de hemel hoor. Dat is weggelegd voor de gemeente. Wij zijn een apart volk. We leven ook een aparte periode van Gods heilsplan. Maar normaal is het altijd zo, behalve de gemeente, is de uitzondering. Als je stierf, dan werd je begraven, dan kwam je in het graf. En dan kwam je in het dodenrijk. Maar van Elia weten we niet anders dan dat hij naar boven verdween. Dat hoort eigenlijk niet zo. Dat is vreemd, want Elia was ook stof en hij zou dus tot stof moeten wederkeren. En wat moeten we dan eigenlijk gaan doen? We moeten dan naar het moment gaan zoeken. Dat is het verstandigst. We moeten naar het moment gaan zoeken dat Elia inderdaad tot stof wederkeerde. En wanneer keerde Elia terug tot stof? Heel eenvoudig. In Openbaring 11, vers 7 en 8. Daar staat namelijk dat deze twee getuigen gedood worden. Zodat we zien dat Elia alsnog gedood wordt. Volgens het Oude Testament was Elia niet gestorven. Dus hij was ook niet naar het dodenrijk gegaan. En waar hij dan wel was, dat zegt de Bijbel me niet. En daar kunnen we dus naar gissen, maar dat doe ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat Elia in de toekomst alsnog gedood zal worden. En zoals Johannes de Doper gedood werd, omdat hij een type is van de Heer Jezus in vernedering. Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Zo geldt dat eigenlijk ook voor Elia. Alleen moet dat nog gebeuren. Moet nog gebeuren. En van Elia zeggen we dat hij weggenomen is. Maar hij komt alsnog terug, broeders en zusters. En pas dan komt er definitief een einde aan zijn loopbaan. De loopbaan van Elia is nog niet af. En wat hij nu doet, Elia, wat hij in de tussentijd doet, ik weet het niet. Daar geeft de Bijbel naar mijn inzicht geen informatie over. Maar in de toekomst houdt het daar in Jeruzalem voor Elia op. Dan is zijn loopbaan definitief beëindigd. Nou, de volgende vraag. Dan weten we hoe het met Elia zit, maar hoe zit het nou met Mozes? Dat is die andere getuige. Hoe zit het nou met Mozes? Van Elia hebben we net geleerd dat er in het Nieuwe Testament wat verteld wordt, wat in het Oude Testament helemaal niet stond. Namelijk die kwestie van 3,5 jaar. Kom je het Oude Testament niet tegen, van het niet regenen. Maar bij nader inzien staat er in het Nieuwe Testament ook wat over Mozes. Wat we in het Oude Testament helemaal niet terugvinden. En dan wordt er ook, en dat wordt ook door een broer van de Heer Jezus opgeschreven. Dit keer niet Jacobus, maar door Judas. Dus je ziet hoe dicht de dingen bij elkaar liggen. Dus wat gaan we doen? We gaan naar het boek Judas. Gaan we samen opzoeken. Daar wordt iets over Mozes gezegd wat we nergens vinden in het Oude Testament. Judas is het boekje voor Openbaring, het ene laatste Bijbelboek. Dus dat is snel gevonden. Lees iets heel aparts. Vers 9. Maar Michaël de Archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voorbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u.